Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 141 en daarvan het eerste vers. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed dat ik u aanroep in mijn noden. Het eerste van 141. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen uit het eerste boek van Samuel en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij noemen nu 1 Samuel 1, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens 1 Samuel 1. Er was een man van Ramathaim Zophim, van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana, de zoon van Jeroham, de zoon van Elu, de zoon van Togu, de zoon van Zuf, een Ephratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna, de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar, om aan te bidden en om te offeren, den Heere der Heerscharen te Silo. En aldaar waren priesters des Heeren, Hofni en Pinias, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en aan al haar zonen en haar dochters delen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige Ter daar ook met Ter ging, om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar, van dat zij opging tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar, daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana haar man, Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had, te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heeren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot een Heere en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zeide, Heere de Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heere geven, al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. En daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heeren. Ach, toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials. Want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede, en de God Israël zal u beden geven, die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haar weegs, en zij at niet, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op en zij baden voor het aangezicht des Heeren. En zij keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en zij baden een zoon. En zij noemde zijn naam Samuel, want zij zeide, Ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkana toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op, maar zij zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des Heeren verschijnen en blijven daar tot in der eeuwigheid. En Elkana, haar man, zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen, blijf, totdat gij hem zult gespeend hebben. De Heere bevestigde na maar zijn woord. Alzo bleef die vrouw en zoogde haar zoon, totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts, met 3 warren en 1 eva meel en 1 fles met wijn. En zij bracht hem in het huis des Heeren te Silo. En de jongsken was zeer jong. En zij slachten een var, alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zeiden, och mijn Heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn Heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heer heeft mij mijn bede gegeven, die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden en hij bad aldaar den Heere aan. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, vervult u ons hart met eerbied en met diep ontzag voor u de hoge, de heilige majesteit, die een ontoegankelijk licht bewoont en het niet van nodig hebt om van mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. U bent het die ons aan de middag van uw heilige dag samenbrengt met een gedeelte van de gemeente in uw huis, een ander gedeelte dat thuis meeluistert. En wat is dat een voorrecht, Heere, dat u ons dat geeft, dat ook zo anders kunnen zijn. Dat we nou mogen opgaan naar uw huis, daarin nog niet gehinderd worden, al is het onder de bijzondere omstandigheden. Maar dan geeft u nog dat we uw woord nog mogen hebben, dat uw woord nog open mag gaan, dat uw woord aan ons hart wordt gelegd, elke keer weer opnieuw, dat u nog mest om de boom van ons leven wilt leggen, dat u tot ons komt met de roepstem van uw woord, bekeert u, want waarom zou gij sterven? En dat we het toch maar niet vanzelfsprekend zouden vinden, maar dat het eens een wonder zou mogen zijn of een wonder zou mogen worden dat u met ons nog geen voleinding hebt gemaakt. En Heere, wilt u daartoe dan onze oren en ons hart openen, opdat uw woord niet het ene oor in en het andere zal uitgaan, maar dat het door uw geest mag worden gebracht waar niemand het brengen kan dan u alleen. Opdat het daar ook zijn gezegende werking zou mogen hebben. Dat uw woord zou mogen zijn het zaad van de wedergeboorte. In de harten van kinderen, van jonge mensen, van ouderen, ja van de oudsten onder ons, waar we toch allen hetzelfde nodig hebben. Op de doorreis door dit leven naar die grote godsontmoeting. En wilt u dan het gewicht van de eeuwigheid maar op het hart binden, Heere, dat er nog een vraag naar u geboren zou mogen worden, voordat het voor eeuwig te laat is. Want ons leven is immers maar een damp en de dood wenkt ieder uur. Ook al reserveren we dat meestal voor anderen, maar dat kan toch ook in ons leven plaatsvinden. En dan moeten we rekenschap afleggen van ons rentmeesterschap. En wat zal het dan vreselijk zijn als we de weg geweten hebben en niet bewandeld hebben. Dan zullen we met vele slagen geslagen worden. En daarom roept u het ons nog toe. Haast u en spoedt u om uw levenswil. Zou u vanmiddag nog zondaren willen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en tot uw heerlijk licht? Wilt u nog parels hechten aan de middelaarskroon van koning Jezus? U hebt beloofd dat u met uw kerk vergaderend werk zult voortgaan, zolang de zon en de maan er zullen zijn. Zou u het vanmiddag ook willen bevestigen? Maar dat er ook onderwijs mag zijn in uw huis voor uw kinderen. Voor hen die u bij de aanvang hebt gezet op die smalle weg die leidt naar het eeuwige leven. En die zichzelf zo vaak moeten aanklagen dat ze zo weinig wandelen waardiglijk de roeping waarmee u hen geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar en tot uw heerlijk licht. Waar de wereld weer zo kan trekken, waar de zonde weer de overhand kan hebben, waar zulk een wandelen kan zijn zonder de Heere, zonder die gemeenschapsoefening met de koning van de kerk. Maar Heere, dat u dan op uw Sion zou willen neerzien. Dat u het hart van de uwe zou willen verlevendigen. En dat het gebed maar geboren mag worden. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij, stuur mij toch in rechte sporen. En neem daardoor alles maar af, Heere. En werkt u met uw geest, die ontdekt. Die geest die ontgrondt, die geest die alles blootlegt. Die geest die doet zien wie we zijn. En wie we ook blijven na ontvangen genade. Maar die geest die ook plaats maakt voor die gezegende van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. O, wat zou het een wonder zijn als we zo vanmiddag nog in de kerk of thuis met ons meeluisterend zouden mogen zijn die niemand zouden zien dan Jezus alleen. Alles buiten hem predikt ons immers de dood. Maar alles in hem predikt ons het leven en de zaligheid. En er is maar één naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, waardoor wij zalig moeten worden. Maar daarin is in die naam is ook alles te verkrijgen wat we nodig hebben. Voor de tijd en voor de eeuwigheid, naar ziel en naar lichaam beide. O, schenkt u dan nog een opwas in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Wil nog glans leggen op uw Sion, opdat dat Sion ook mag zijn als een lichtend licht. En een zoutend zout te midden van een krom van een verdraaid geslacht. Zou u zo weer niet eens een bescheiden deel willen geven? Onze gedachten gevangen willen leggen onder de gehoorzaamheid aan uw woord. Ze kunnen zo gemakkelijk afdwalen en bezig zijn met de dingen van dit tijdelijke leven. Maar Heere, richt dan onze harten tot de vrezen van uw naam. Zou u de vorst der duisternis aan banden willen leggen die altijd op de been is? Die altijd bezig is om uw werk te verstoren en tegen te staan? Denkt u zo de gemeente, zoals die hier samengekomen en die met ons meeluisteren, met alle noden en met alle zorgen, die u volmaakt bekend zijn, want u aanschouwt immers de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Heere, dat u wilde zijn met weduwen, met wedunaren, met alleenstaanden, o, geef dat ze maar met u gemeenzaam mogen zijn. En degene die een verborgen kruis te dragen hebben, doe ze het ervaren dat u er vanaf weet. Gedenkt u al de arbeid in uw koninkrijk, het werk van de barmhartigheid in de gemeente en daarbuiten. Er is zoveel nood, er is zoveel leed, er wordt zoveel verdriet geleden, ook in deze wereld, in het boze licht. Maar Heere, geef dat overal waar werken van barmhartigheid worden verricht, dat die ook mogen zijn tot eer van uw naam. Wilt u ook het werk van de zending zegenen? Het zaad van uw woord mag worden gestrooid tot aan de einde van de aarde. Geef dat het ook vruchten mag voortbrengen die de eeuwigheid verduren. Helpt u hen die daartoe ook zijn uitgezonden? En wilt u ze uw hulp, uw bijstand niet onthouden? Zou u ook het werk van de evangelisatie willen zegenen, onze evangelisten willen gedenken, over de klassikale evangelisatieposten, ook in de Gouwstraat, Heere, wilt u er met de werking van uw geest aanwezig zijn om daar ook uw koninkrijk te bouwen, te midden van een wereld die in het boze ligt? Zou u ook het werk onder het Joodse volk willen zegenen? Zijn het ook de beminden om de vaderen wil? Al is het ook dat ze vijanden zijn van het evangelie. Maar wilt u die vijandschap verbreken, Heere? Wilt u geven dat er plaats mag komen voor de Heere Jezus Christus als de enige bron van leven en van zaligheid voor Joden en voor heidenen? Ontfermt u zich over ons land en over ons volk? Wil nog een wederkeer werken tot de wet en tot de getuigenis. Ook in deze bijzondere omstandigheden waarin we verkeren, dat we ook daarin uw hand zouden mogen opmerken. En dat het maar mag brengen aan uw gezegende voeten. Dat het nog een wederkeer zou mogen bewerkstelligen. Om u te mogen erkennen als de schepper van de hemel en van de aarde. En als degene die alle dingen onderhoudt en bestuurt. Naar uw willen, naar uw welbehagen. Geef een bukken en buigen, Heere, voor u in het stof. Die ware verootmoediging die bij ons van nature niet gevonden wordt. Maar die u kunt werken. Zou u onze overheid willen gedenken, landelijk, provinciaal, plaatselijk? Och, dan weet u ook wat onze overheid nodig heeft. Zou u de harten maar willen neigen tot al wat u wilt? En degene die zich ook in het regeren van ons land, in wetgeving, in rechtspraak en bestuur, willen laten leiden door uw woord, ook geef ze de vrijmoedigheid daartoe. En wil geven dat de woorden die ze mogen spreken, dat die nog weerklank mogen vinden. Zou u zich willen ontfermen over de jeugd van de gemeente? Ook in deze tijd van vakantie, willen vurige muur rondom hen zijn? Bewaren voor de zonde, voor de zuigkracht van de wereld? Houdt u ze vast, Heere? Geef dat ze u mogen zoeken, terwijl het het heden van de genade is, dat ook uit de jongeren uw kerk zou mogen worden gebouwd, opdat ook in de ambten mag worden voorzien. Zou u degene die het onderwijs geven ook weer willen toerusten voor de nieuwe periode die straks zal aanbreken als u het geeft? En breidt u vleugelen over een ieder uit die ook elders verblijft. Gedenk aan deze wereld. Gedenk aan de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Gedenk, Heere, daar waar moeite en zorgen gevonden worden. Zegent u ook uw kerk in ons vaderland. Gedenk aan de kring van onze gemeenten. Wilt u ons bewaren bij de leer die naar de godzaligheid is? Geef dat er geen afwijker zou zijn ter linker noch ter rechterzijde. Dat uw woord recht gesneden mag worden naar de zin en mening van uw goddelijke geest. En dat u daartoe ook uw knechten en de studenten wilde helpen, wilde aangorden met kracht van omhoog, opdat ze uw woord mogen verkondigen en het de rechtvaardigen zouden aanzeggen dat het een eeuwig wel zal gaan en de goddelozen dat het een eeuwig kwalijk gaan zal. Stoot u nog arbeiders uit in de wijngaard, waar de oogst groot is en de arbeiders weinig zijn? Wilt u daartoe ook gedenken aan dit deel van uw wijngaard? Wil geven, Heere, dat het profetische ambt ook nog weer vervuld zal mogen worden in het midden van de gemeente? En daartoe het gebed van jong en oud maar zal mogen opgaan tot u die in de hemel woont? Of u nog ten goede ook aan dit deel van uw wijngaard zou willen gedenken. Helpt u uw knechten die niet meer kunnen uitgaan, wilt u ze goed en nabij zijn. Op hoge leeftijd zijn gekomen, denken we in het bijzonder ook aan dominee Meinders, wilt u hem goed en nabij zijn, Heren, en uw gunst. En niet onthouden die toch meer sterk dan alles wat van deze wereld is. Breid uw vleugelen ook over hem en over al de zijnen uit ten goede. Wilt u hem helpen die geroepen wordt om uw woord te bedienen? Leidt u hem in de waarheid? Geef dat het geen taak maar een innerlijk vermaak mag zijn om anderen al de rechten van uw mond met lust te vertellen en vlijtig te onderwijzen. Dat er Aarons en Hurs mogen zijn die hem mogen dragen op de vleugelen van het gebed. Geef ons zo wat we nodig hebben, Heere, dat weet u beter dan dat wij u dat kunnen voorleggen. Maar wilt u al onze nooddruft in heerlijkheid vervullen met uzelf en onze goede uren geven in uw huis, in uw lieve gunst. Niet om enige verdienst of waardigheid die er bij ons gevonden wordt, maar zoudt u het willen doen om de waardigheid en om de verdiensten van hem die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. We bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente ter voortzetting van Psalm 126. En daarvan het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. En wat er verder volgt in het derde van Psalm 126. De collecte zou er vanmiddag zijn voor de diaconie, de kerk en het pastorie- en onderhoudsfonds. U kunt uw liefdegaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmiddag kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit het eerste boek van Samuel, het eerste hoofdstuk en daarvan de versen 10 en 11. 1 Samuel 1, de versen 10 en 11, daar lezen we Gods woord en onze tekst als volgt. Zij, en dat is Hanna, zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heere en ze weende zeer. En ze beloofde een gelofte en zei de Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt in uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven al de dagen zijns levens en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Onze tekstwoorden bepalen ons bij het gebed van Hanna. Drie gedachten willen we met de hulp des Heren overdenken. In de eerste plaats staan we stil bij haar gesteldheid tijdens het gebed. Zoals we dat kunnen lezen in het tiende vers. Bitterlijk bedroefd en ze weent zeer. In de tweede plaats letten we op haar vrijmoedigheid. In het gebed, het eerste gedeelte van het 11e vers, waar ze de Heeren een gelofte belooft. En in de derde plaats letten we nog op haar oogmerk met het gebed, het tweede gedeelte van vers 11, waar ze vraagt dat de Heer haar een mannelijk zaad wil geven, dat ze al de dagen van zijn leven aan de Heeren zal geven. Dus het gebed van Hanna. Haar gesteldheid tijdens het gebed. Haar vrijmoedigheid in het gebed. En ook haar oogmerk met het gebed. Ons tekstwoord begint met zij dan. Wie is die zij? Wie is die vrouw die door die oude priester Eli wordt gadegeslagen? Een vrouw die door hartstochtelijke bewegingen wel lijkt dronken te zijn. Zoals Eli dat ook denkt. Zoals die hoge priester dat ook denkt. En dat wordt dan versterkt doordat haar lippen wel bewegen. Maar er komen eigenlijk geen woorden uit haar mond. Het is Hanna, een van de twee vrouwen van Elkana. Twee vrouwen had. Peninna en Hanna. Straks zal Hanna aan Eli vertellen dat ze niet dronken is van de wijn of van de sterke drank. Maar dat haar ziel bitterlijk bedroefd is. Hanna, een van de twee vrouwen van Elkana. Elkana was gemeente een leviet. Afkomstig uit het gebergte van Ephraim. Hij woonde te Ramat, of zoals in het eerste vers van ons teksthoofdstuk staat, in Ramataim Sofim. We kunnen zijn geslachtsregister kunnen we lezen in 1 Kronieken 6. Het was een alleszins godsdienstige man die de jaarlijkse gang naar het heiligdom in Silo niet zou overslaan om daar te offeren en om daar ook de naam van de Heere aan te roepen. Want het heiligdom was in die tijd in Silo, daar stond de ark. En de tabernakel waarin de ark stond, die was in die dagen waarschijnlijk ook uitgebreid met allerlei bijvertrekken als woonvertrekken voor de priesters en voor de levieten. Want in het 9e vers daar lezen we dat de tabernakel daar zelfs de tempel wordt genoemd. En onze kanttekenaren die hebben terecht daarbij aangetekend dat die tempel nog gebouwd moest worden. Want dat weten de kinderen ook wel, die is gebouwd door koning Salomo, zoon van David. En gemeente, deze Elkana was een welgestelde man die er ook twee vrouwen op na kon houden. Was in strijd met Gods gebod. Want de Heere had man en vrouw geschapen omdat die twee één zouden zijn. En niet een drie-eenheid, maar een twee-eenheid. Kennelijk door de Heere ook in die tijd toegelaten. En deze Elkana gemeente die komt in deze geschiedenis ons voor als een man die in het natuurlijke wel liefde kon geven. Want we lezen in het 5e vers dat hij Hanna lief had. Liever dan die andere vrouw, dan Peninna. En toch komt hij ons ook wel voor als wat oppervlakkig. Als een man die ten diepste niet heeft verstaan wat het verdriet van Hanna is geweest. Want als Hanna weent onder de terging waarmee Peninna haar tergde vanwege haar kinderloosheid, dan probeert Elkana Hanna wel te troosten. En dan horen we hem zeggen in het 8e vers: Hanna, waarom weent gij? En waarom eet ge niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Maar hij peilt ten diepste het verdriet van Hanna niet, gemeente, dat ontgaat hem. Want Hanna heeft verdriet. Haar ziel is geheel neergebogen. Dat verdriet, dat overmand haar, dat bezet haar helemaal. Er is een groot gemis in haar leven. En elke keer wordt ze daar weer aan herinnerd als ze daar in het huis van Elkana ook die andere vrouw ziet, Peninna met haar zonen en met haar dochters. Het verdriet is zo groot dat ze zelfs bij tijden en bij ogenblikken niet kan eten. Wat is dan de oorzaak van het verdriet van deze Hanna? Verdriet tot in het binnenste van haar hart. De Heere die heeft haar baarmoeder toegesloten. Ze is kinderloos en dat was onder Israël. In die tijd was dat een schande. Er werd iemand op aangekeken. Als ze geen kinderen had. Was een bijzonder oordeel, als een bijzonder oordeel van de Heere aangemerkt. En dat gemis van kinderen, dat veroorzaakte in het leven van vrouwen groot verdriet. Nog veel meer dan in het leven van de mannen. En wat zal ze de Heere ook gebeden hebben om een kind? Misschien wel samen met Elkana. Zoals we dat ook eenmaal lezen van een Isaac die in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw de Heere heeft gebeden om de kinderzegen. En die droefheid en die smart van Hanna, die werd niet minder, maar die werd alleen maar meer. Wat kan kinderloosheid, gemeente, in het huwelijksleven tot een groot verdriet zijn? Waar vandaag aan de dag vele mensen zeggen, wij nemen kinderen alsof we het in onze eigen hand hebben, of we al of niet kinderen van de Heere krijgen. Nee, dan nemen we kinderen. Terwijl anderen er verdriet over hebben, tranen schreien, omdat het kinderstem in hun woningen niet wordt gehoord. Moet de Heer ook hen willen gedenken. Naar de rijkdom van zijn genade en ook nog wonderen willen doen. Hier is immers een God van wonderen. Wat een verdriet. Het wordt versterkt door de houding van Peninna. Die andere vrouw van Elkana, die tergde haar, staat er. Die deed dat om haar te vergrimmen. En onze kanttekenaren die zeggen, ze deed dat op een verschrikkelijke wijze. Zelfs ze donderde tegen haar. Het was een lust in het leven, een begeerte in het leven ook van Peninna om Hanna te tergen met haar gemist, door haar ze telkens daaraan te herinneren. En hoewel Elkana Hanna lief had boven Peninna en haar ook bij het jaarlijkse offer meerdere delen gaf dan hij gaf aan Peninna, aan haar zonen en haar dochters, toch kon ook Elkana dat verlies niet vergoeden. Zou het verdriet misschien ook te maken hebben gehad met het feit dat ze daarom ook niet de moeder des Heren zou kunnen zijn? Dat weten we eigenlijk niet helemaal, gemeente, waar. In ieder geval is het zo dat Elkana, die kwam niet uit het geslacht van Juda. En de Messias zou immers uit het geslacht van Juda geboren worden. Elkana was een leviet, het geslacht van Levi. En het geslacht van Hanna, dat weten we niet, daar zwijgt de schrift over. Maar het is, na vele verklaarders zeggen, niet waarschijnlijk dat ze uit het geslacht van Juda is gekomen. Maar er ligt een andere oorzaak nog aan haar verdriet, ten grondslag. Dat blijkt als ze met Elkana ter gelegenheid van het jaarlijkse offer naar Silo gaat, naar het heiligdom. Want Elkana die ging daar weer naartoe om zijn offeranden te brengen en om de naam des Heren aan te roepen. En Hanna is er ook bij. En daarbij dat heiligdom, daar rijzen de golven van haar verdriet hoog op. Eten of drinken kon ze niet. Ze kon niet anders dan wenen en dan zuchten. En ook aan de offermaaltijd, die gewoonlijk gehouden werd als de offeranden gebracht waren, aan de offermaaltijd kan ze het ook niet uithouden. En dan gaat Hanna, die gaat naar buiten. Ze moet haar ziel uitstorten voor de Heere. En gemeente, deze Hanna was een getrouwe dochter van Israël. Een godvruchtige vrouw waarin de vrezen des Heeren woonde. En ze leed niet alleen om haar kinderloosheid, Maar ze leed ook, ze had ook verdriet vanwege de toestand van het volk waar ze deel van uitmaakte. Meer dan ze zichzelf misschien wel bewust was. Verdriet over het volk van Israël. Waarom dan? Wel, dan moeten we bedenken, gemeente, dat volk van Israël, dat was een volk door de Heere verkoren. Opdat het hem tot een volk zou zijn en hij voor dat volk tot een God zou zijn. En daarom had de Heere ook wonderlijk met dat volk gehandeld. Het volk uitgeleid door zijn sterke hand uit Egypte, geleid door de woestijn, gebracht in het land Kanaan. Daar hadden ze de zegen van de Heere mogen ontvangen. Hadden ze mogen zitten onder de wijnstok en onder een vijgenboom in het land vloeiende van melk en van honing. Daar wilde de Heere ook wonen. Daarboven het heiligdom wilde de Heere zijn heerlijkheid zelfs openbaren. En daardoor ook de ark gegeven, de ark van het verbond, die ark die van Gods gunst getuigt. En toch, ondanks al die voorrechten die de Heere aan het volk van Israël gegeven had, heeft het volk elke keer weer de Heere de rug toegekeerd. Elke keer weer hem verlaten. Elke keer weer het gezocht bij de afgoden van de omliggende volkeren. En dan heeft de Heere richters gezonden, richters die hen moesten leiden, weer in de geboden, in het sporen van Gods geboden. Maar gemeente, telkens hebben ze het weer opnieuw verzondigd. Van de Heere afgeweken, gevallen in de handen van de vijanden. En de ongerechtigheid was er ook ten tijde van het leven van Elkana en Hanna. Ja, die ongerechtigheid die was zelfs doorgedrongen tot bij het heiligdom in Silo, bij de tabernakel. Want er waren de zonen van Eli, van de hoge priester, Hofni en Pinahas. En die zonen van Eli, dan kunt u in het vervolg van dit Bijbelboek kunt u het lezen, die zonen van Eli waren kinderen Belials. Dat wil zeggen dat ze zondige mensenkinderen waren en ook in de zonde zich uitleefden, vooral in de zonde van ontucht met de vrouwen die bij de tabernakel daar samenkwamen. Verschrikkelijk. En het oordeel des Heren zou ook niet achterblijven. En de ark die zou ook ingenomen worden, weggenomen worden door de Filistijnen. En in die droevige toestand van het volk van Israël, gemeente, verwekt de Heere een biddende Hanna. Een Israëlitische vrouw bedeeld met de vreze des Heren. Die begeert van de Heere een zoon. Niet alleen maar zomaar een kind, maar die van de Heere vraagt om een zoon, een man voor haar volk, voor de Heere. Oh, ze ziet eruit dat ze een zoon zou mogen voortbrengen, die dat volk van Israël zou mogen leiden, die in de dienst des Heeren werkzaam zou mogen zijn. Ja, die als een boetgezant het volk zou oproepen om zich tot de Heeren te bekeren, weder te keren tot de levende God. En wat is dat, gemeente? Wat is dat een voorrecht als er zo ook ouders zijn die daarnaar uitzien? Niet alleen of dat de Heer hen de kinderzegen zou willen geven, maar bovenal of dat de Heer hen kinderen zou willen geven die de Heer zouden mogen dienen, die de Heer zouden mogen vrezen, die een onderdaan van het koninkrijk der hemelen zouden mogen zijn of zouden mogen worden door het wonder van de wedergeboorte. Bovenal of de Heere zaad zou willen geven dat hem op een bijzondere wijze zou mogen dienen in de wijngaard des Heeren, als dienaar van het goddelijke woord, als ouderling, als diaken, of op de zendingsvelden, of op de evangelisatieposten. Want gemeente, als we zien op de nood in deze wereld, en laten we maar dichtbij blijven vandaag, als we zien op de grote nood ook in ons vaderland, en ook in de kring van onze gemeente, zou dat dan niet ons uitzien moeten zijn? Of de Heere nog arbeiders in de wijngaard zou willen uitstoten? We zien ook op de nood in eigen gemeente. Of de Heere nog wil gedenken aan zijn verbond, waar u vanmorgen nog van hebt gehoord. Dat verbond dat van geen wijken en van geen wankelen weet. En dat kunnen we zo gemakkelijk zeggen. Maar Heere, maar gemeente, dat verbond dat zo vast ligt in de God van het verbond, dat verbond dat moet elke keer weer gepredikt en geopenbaard worden. Dat moet toegepast worden in het midden van de gemeente, opdat kinderen die weliswaar in uiterlijke zin liggen onder de band van het verbond, in dat verbond worden ingelijfd door de Heilige Geest. En met dat werk gaat de Heer wel door, dat is zeker. Dan gaat hij mee door totdat de laatste zal zijn toegebracht. En toch, de Heer wil er ook om gebeden zijn. Om arbeiders in de wijngaard die de rechte weg des Heeren mogen verkondigen. Die de rechtvaardigen aanzeggen dat het een eeuwig wel zal gaan. En de goddelozen dat het een eeuwig kwalijk gaan zal. Mag u er zo nog wel eens om bidden? Ik leid die vraag ook maar aan het hart van Gods kinderen. Of de Heere er ook voor wil zorgen dat zijn koninkrijk komen. Nee, niet zomaar automatisch bidden, bewaar en vermeerder uw kerk. Maar dat dat werkelijk vanuit de nood van ons leven voor de Heere mag worden neergelegd. Opdat hij zich zal laten verbidden en een wonder zou willen doen. Opdat zijn naam zou mogen worden verheerlijkt. Zijn koninkrijk zou mogen komen. Het rijk van de vorst der duisternis afgebroken zal worden. En er ook een volk zal zijn. Ook in de toekomende. Dat ook uit deze geschiedenis geestelijke lessen zal mogen ontvangen. Want gemeente, daar liggen ook geestelijke lessen in voor een ieder van ons. In deze geschiedenis van Hanna. Ze is van ziel bitterlijk bedroefd, zo lezen we. Ze strijdt haar zielenstrijd. Nee, als ze met vlees en bloed te raden gaat, dan hoeft ze er niet op te rekenen dat haar onvruchtbaarheid zal worden weggenomen. Als ze ziet op de omstandigheden, met verstandelijk redeneren, hoeft ze niet op te rekenen dat ze nog kinderen zal krijgen. Toch roept ze in de benauwdheid tot de Heere. Laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs, God geef mij gehoor. En horen we daarin ook niet de stem van een zondaar die door de Heere wordt stilgezet op zijn levensweg. Die de werkelijkheid van zijn bestaan gaat inzien. Door het licht van Gods Heilige Geest. Die zichzelf leert kennen als een arme zondaar voor God. Die voor God niet kan bestaan en voor God niet kan verschijnen. Omdat God een heilige en een rechtvaardig God is. En waar die droefheid naar God wordt gevonden. Een droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat is een droefheid, gemeente, die is met al de droefheid van deze wereld niet te vergelijken. We kunnen wel eens bedroefd zijn over de gevolgen van de zonde. Misschien zelfs wel eens over het feit dat we zondaren zijn. Maar die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, dat is een droefheid die gepaard gaat met liefde. Want daar waar de Heilige Geest overtuigt van zonde, daar wordt ook liefde in het hart uitgestort. En die trekt altijd weer heen naar de Heere. dan is er een droefheid niet alleen omdat we tegen al de geboden van God gezondigd hebben. Niet tegen één van de geboden, maar de gehele wet des Heeren hebben overtreden. Maar dan is er ook een droefheid omdat we de genodigingen van het evangelie naast ons hebben neergelegd. Dan hebben we gezondigd tegen een, niet alleen tegen een rechtvaardig en een heilige God, maar ook tegen een goeddoende God, die niet anders heeft gedaan dan telkens maar weer mest om de boom van ons leven te leggen. Die ons telkens maar weer heeft opgeroepen, bekeert u, bekeert u. Waarom zult ge sterven? Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich zult bekeren en zult leven. Dan wordt dat de droefheid naar God. Dan leren we bidden. Bidden en leren we ook ons hart uitstorten voor de Heere, zoals Hanna dat hier ook mag doen. Vanuit het innerlijk, vanuit een levende behoefte, vanuit een levende begeerte om die voor de Heere neer te leggen. En gemeente, dat gebed, dat is niet alleen het deel van degenen die door de Heere worden stilgezet op de levensweg, maar dat is ook het gebed van degenen die door de Heere worden geleid op de weg ten eeuwige leven. Wat kan het ook in het leven van Gods kinderen benauwd zijn als alle wegen worden toegesloten? Als ze het niet meer kunnen doen met hetgeen wat er in hun leven geweest is. Als al die voorgaande vertroostingen, als die als het ware zijn opgedroogd. Als de bemoeienissen die de Heer met hen heeft gehouden achterwege blijven. Als het hart zo koud is, zo leeg, zo dor, zo dodig. Het gebed niet verder gaat dan het dak van het huis. Wat kan het dan benauwd zijn? Als er dan die binnenpraters op de been zijn en de vorst der duisternis zich er bovenop werpt en zegt, ge hebt geen heil bij God. Het is te vergeefs om God te dienen. Het was alles maar van uzelf. U hebt, het is nooit waar geweest in uw leven. Kijk het maar eens na. Het zal wel blijken straks in de dag der dagen als u moet verschijnen voor God, dat u zelf begonnen bent en dat God niet begonnen is in uw leven. Wat kan het dan benauwd worden in het leven? Maar gemeente, dat zijn juist die ogenblikken. Zo hebben, heeft een van onze vaderen eens gezegd, die ogenblikken waar het zo benauwd wordt in het leven van een kind van God, dat ze nergens meer bij kunnen komen, dat alles hen uit de handen wordt geslagen. Dat zijn ook de ogenblikken waarin de rijkste geloofsoefeningen worden geboren. Want als het goed is, dan kunnen we daar toch niet in rusten. Dan kunnen we daarin toch niet voortgaan zonder God en zonder Christus. Zonder de wetenschap dat we geborgen zijn in die enige ark der behoudenis, Jezus Christus en die gekruisigd. Dan wordt ook het gebed geboren, hun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, uw trouwe hulp, stier mij toch in rechte sporen. En dan maakt de Heer het juist in die omstandigheden, maakt hij het waar. In de benauwdheid riepen ze tot de Heer en hij verloste hen uit hun angsten. Want in die omstandigheden, gemeente, wordt ook de vrijmoedigheid geboren om de naam des Heeren heilig lastig te vallen, om de naam des Heeren aan te roepen in het gebed vanuit de nood van het leven, uit diepte van ellende roep ik mijn mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw toch mijn smart. En dat gebed, dat is een gebed in de navolging van hem. Die biddende en die dankende hoge priester aan de rechterhand Gods, die ook tijdens zijn omwandeling op de aarde gebeden heeft. En die heeft uitgeroepen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Daarom is er troost voor arme zondaren. Voor hen die benauwd van hart en bedrukt van geest over de aarde gaan. Niet meer weten hoe het verder moet in hun leven. Maar daarom is er een zaligmaker. Daarom is er een hoorder, maar ook een verhoorder van het gebed. Op deze zal ik zien, op de armen en op de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. We gaan naar onze tweede gedachte. Haar vrijmoedigheid in het gebed. Want we lezen dat ze de Heer een gelofte belooft. En ze beloofde een gelofte en zei de Heer de Heerscharen: zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet. Gemeente Hanna die smeekt daarbij het heiligdom niet alleen om de kinderzegen, maar ze smeekt door het geloof. En ze legt een gelofte af voor het aangezicht des Heren. Ze belooft wat als de Heer haar ellende wil aanzien. Nou, dat is nogal wat, zouden wij zeggen. De Heer dwingen iets te geven. En dan ook nog om een zoon te geven. De Heer die laat zich toch niet dwingen. Hij doet toch met het Heer des hemels en met de inwoners van de aarde wat hem behaagt. En als de Heer van eeuwigheid besloten heeft dat Hanna onvruchtbaar zal blijven, ja, dan zal haar gebed er zelfs niet toe of af kunnen doen. Is het ook allemaal te vergeefs? En zeker als je dan ook nog, als het erop lijkt alsof ze de Heer zou willen dwingen. En toch, gemeente, toch bidt ze door het geloof. En het geloof, dat dringt door alles heen. Dat geloof, dat laat zich niet tegenhouden. Dat blijkt ook wel uit haar aanspraak. Want ze bidt tot de Heere der Heerscharen. De Heere Zebaoot. Dat is eigenlijk de eerste keer dat die naam wordt genoemd in de Bijbel. In dit eerste hoofdstuk, ook in het derde vers. De Heere Zebaoot. Dat wil zeggen de God van de legermachten. Die God die alle macht heeft. In de hemel en op de aarde. De almachtige. De eeuwig levende. Die God die maar heeft te spreken en het is er. En te gebieden en het staat er. Die God die machtig is om te doen boven ons bidden. En boven ons denken. Die niet alleen de aarde en de hemel geschapen heeft, maar die ook alles onderhoudt en regeert door zijn almachtige kracht. Misschien hebt u dat wel opgemerkt. Ook dat ondanks alle menselijke inspanningen, dat de Heer maar heeft te spreken en hij zendt een klein virus in deze wereld, waardoor die hele wereld overhoop ligt en in verwarring is. Hij is de Almachtige. Hij doet wat hem behaagt. En nee, hij is geen rekenschap aan ons verschuldigd. Want hij is ook de grote pottenbakker die met het leem doet wat hem baart. Het ene vat ter eer en het andere vat ter de onere. En gemeente, die Heere der Heerscharen, dat is ook de God van het verbond. Dat is ook de God die trouw houdt, die eeuwig leeft. En die ondanks het feit dat straks Israël zich ook een koning begeert. En waarvan de Heere moet zeggen dat ze hem eigenlijk niet nodig hebben, toch, hij blijft de getrouwe. Hij blijft de koning ook van het volk van Israël. Omdat zijn woorden getrouw zijn. En deze God, deze Heere der Heerscharen, die roept Hanna aan. Ze weet dat ze bij hem moet zijn. Niet bij Elkana, Jazeker, de Heer zal hem ook wel als middel gebruiken. Ze moet ook niet zijn bij Eli, bij de hoge priester. Ze moet niet bij mensen zijn, maar ze moet bij de Heere zijn. Hij alleen is in staat om in haar kinderloosheid te voorzien en haar te schenken wat ze van de Heere begeert. Naar de natuur, naar menselijke overweging, als de Heere de baarmoeder toesluit, dan is er geen verwachting. Dan is het een afgesneden zaak. Maar gemeente, juist daar waar het een afgesneden zaak is als mensenkant, dan gaat de Heere betonen dat hij een God van wonderen is, die kan doen meer dan dat we van hem vragen kunnen en dat we van hem verwachten. Want de Heere die doet een afgesneden zaak op de aarde. En waarom doet de Heere dat eigenlijk? Waarom doet hij dat ook in het leven van zijn kinderen, gemeente? Waarom doet de Heere een afgesneden zaak in het leven van een zondaar of een zondares? Die weliswaar iets heeft mogen kennen van de liefde Gods die er in Christus Jezus is. Maar waar de Heere komt met de eis van zijn heilige wet, en door die eis van de heilige wet de vloek als het ware op het hart legt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen wat geschreven is in het boek de wet om dat te doen. En als dan de doodje op de hielen zit en je kunt nergens meer bijkomen, je handen zijn leeg, je kunt het niet meer doen met hetgeen wat er allemaal geweest is, dan lijkt het alsof alles in het leven wordt afgesneden. En waarom doet de Heere dat nou? Wel om te doen verstaan dat we met alles wat er in ons leven gebeurt mogen zijn, dat we daarmee God niet kunnen ontmoeten. En dat er maar één middel aan Gods en de mensen is. En dat er maar één naam is die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, waardoor wij zalig moeten worden. En dat de zaligheid niet ligt in onze verdiensten, niet in onze waardigheden, niet in onze gebeden, niet in onze tranen, niet in onze ervaringen. Maar dat de zaligheid ligt in Jezus alleen. Daar werkt de Heer naartoe in het leven van zijn kinderen. Opdat ze niemand zullen zien dan die gezegende middelaar Gods en de mensen die gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Ja, gemeente, in wie nu alles te verkrijgen is wat tot het leven en de zaligheid nodig is. Nou, dan moet Hanna die moet er iets van kennen in haar leven. Deze schrijft de Heere niets voor. Maar ze weet, aan mijn kant is het een hopeloze zaak. En toch roepende tot de Heere, in de benauwdheid die ze hadden, heeft hij verlost uit hun angsten. Heere, zou u het willen doen? Zou u mijn ellende willen aanzien? Zou u mij willen gedenken? Zou u mij niet willen vergeten? Het zijn drie woorden, gemeente, die ook onze aandacht vragen in deze tekst. Zou u, Heere, mijn ellende willen aanzien? En we weten, die ellende van Hanna, die was in het bijzonder gericht op die kinderloosheid en op het gevoel dat ze had ten opzichte van het volk van de Jood, het volk van Israël. Maar is dat ook niet het gebed van een zondaar die het eerste stuk van de Heidelbergse catechismus heeft ingeleefd? Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En die leert bidden, is er een weg, een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Zou u, Heere, mijn ellenden willen aanzien? God die een mens aanziet, dat kan, gemeente, alleen maar in Christus. Want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Kan alleen maar in hem, in die gezegende van de Vader die nu als een biddende en dankende hoge priester zit aan de rechterhand van zijn Vader. En die daar altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Dat u mijn ellende zou willen aanzien. Dat u aan mij zou willen gedenken. Nee, Heere, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Mijn euveldaan worden mij uit gunst vergeven. Gedenken. Gemeente, dat is een woord, als we daar eens goed over nadenken, dan kan het niet anders of dan rijst de verwondering op in ons hart. Dat er nou een God in de hemel is, de volzalige in zichzelf, die alles in zijn hand heeft en die ook geen mensen nodig heeft, dat hij nou aan mensen nietig stof en as wil gedenken. Hij, de hoge, de heilige majesteit, die een ontoegankelijk lief bewoont, en een nietig mensenkind. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en het mensenkind dat gij het acht? Dat heeft de Heer toch helemaal niet nodig. Maar waarom? Waarom gedenkt hij dan toch? Waarom gedenkt hij dan aan Hanna? Waarom bidt ze daar ook om? Waarom is ze daar verlegen om? Nou, de gemeente is verlegen om Gods gunst en om Gods gemeenschap. Ze kan niet meer zonder de Heer leven en ze kan ook niet meer zonder de Heer sterven. Zo is het ook in het leven van een zondaar die overtuigd van zijn zonden en van zijn schuld de Heere nodig krijgt. Die kan er niet meer zonder hem leven. Die krijgt ook de Heere nodig bij dagen en bij nachten. Je ziet er dan naar uit dat die gemeenschap met God weer hersteld wordt. Oh, als God toch in de hemel niet aan me zou gedenken, gemeente, dan is het voor eeuwig kwijt. Hij heeft van eeuwigheid gedachten des vredes en die des kwaads gehad om uit het verloren mensen, geslacht en gevolg te verkiezen dat ze lof zal vertellen. Daarom alleen gedenkt de Heer aan mensen, aan zondaren. Daarom gedenkt hij aan zijn kinderen die hij verkoren heeft van eeuwigheid. Daarom gedenkt hij aan die arme zondaren die door onweder voortgedreven ongetroost over de aarde gaan. Hij gedenkt daaraan tot op de dag van Jezus Christus, als ze zullen mogen ingaan in de vreugde huns Heren. Nee, de Heere die zal niet toelaten dat de poorten van de hel zijn gemeente zullen overweldigen. Heere, zou u mijn ellende willen aanzien? Zou u me willen gedenken en me niet vergeten? Dat kan toch niet? De Heere die zal de zijne toch niet vergeten? En toch, gemeente, toch zijn er ogenblikken in het leven van Gods kinderen dat ze Sion wel begrijpen. Sion die het gezegd heeft, de Heere die heeft me vergeten en de Heere die heeft me verlaten in de eigen waarneming. En de schuld daarvan die ligt niet aan Gods kant, maar de schuld daarvan die ligt altijd aan de mensenkant. En toch, wat zegt de Heere dan? Een vrouw zou haar zuigeling kunnen vergeten dat ze zich niet ontfermen over de vrucht van haar buik. Zo min deze vergeten, zo zal ik u toch niet vergeten. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. De muren zijn steeds voor mij. Gemeente, de zaligheid van de kerk die ligt vast in het welbehagen Gods. Of mag ik het eens anders zeggen? De zaligheid die ligt vast in de doorboorde handen van hem, door wie dat welbehagen van de Vader gelukkig voortgaat. En er zal er niet één zal er van achterblijven. En Hanna niet, en al degenen niet die de naam des Heren hebben liefgekregen. En die hem hebben leren kennen als het Allerhoogste en als het eeuwig goed bij de aanvang of ook bij de verdere voortgang. Nee, gemeente, dat gebed van Hanna, dat komt niet voort uit het hebben van een recht Maar ze bidt als een rechteloze. Ze zegt, de dienst maakt mij, de dienst maakt een arme dienst maakt. Nee, ze is het ook niet waar dat de Heere daarom ziet. Want als ze die dienstknechts of die dienstmaatgestalte mogen innemen, gemeente, dan hebben we niet zoveel te eisen. Dan hebben we niet zoveel meer te vragen. Maar dan vragen we, Heere, zou u, o uit genade, al mijn nooddruft in heerlijkheid willen vervullen. Want wat is de mens dat ge zijner gedenkt. Ik denk, gemeente, dat Hanna de geschiedenis van Rachel wel heeft gekend. Genesis 30. Dan kunnen we lezen, God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. En dat is de pleitgrond. Ook van Hanna. Dat God het moet doen en dat hij ook is, ook machtig is om het te doen. De almachtige en de krachtige God, de onveranderlijke, die één Christus en gane verhorend God is. Een barmhartige, die barmhartige hoge priester Christus die aan de rechterhand van de Vader staat en die door de Vader altijd wordt gehoord en ook verhoord. En zie, zo stijgt het gebed van Hanna's op als reukwerk voor Gods aangezicht. Geheiligd, gereinigd op het reukofferaltaar van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Een gebed waarin ze zichzelf een dienstmaagd noemt en niet meer dan dat. Zoals ook eenmaal aan Maria. Toen de engel des Heeren haar de geboorte van Christus aankondigde, dat was onmogelijk. Dat is mensenberekening. De maagd zwanger zou worden. Maar zie de dienstmaar des Heeren mij geschieden naar uw woord. Een gemeente, als we meer zijn dan een dienstmaagd, dan, als we meer zijn dan een dienstknecht, als we meer zijn dan die gestalte die daarin ons op wordt voorgehouden, dan hebben we het en dan zijn we te veel. We moeten het altijd maar weer leren. Dat moesten de discipelen ook leren op de leerschool van de Heilige Geest. Ze hebben het geleerd en gehoord uit de mond van de Heer Jezus zelf. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen. Dat doet achteraan komen. Dat doet alles in de handen van de Heer geven. Dat doet het van de Heer alleen verwachten. En die het van de Heer verwachten, die zullen niet beschaamd worden tot in der eeuwigheid. Want dat gebed wat Hanna opzendt voor het aangezicht des Heren, dat is een gebed, gemeente, waarin haar gebeden en haar verzoek is gericht op de eer des Heren. Nog veel meer dan op haar kinderloosheid. Daar gaan we op letten in onze derde gedachte. Maar we gaan hier samen nog zingen. Op Psalm 113. Psalm 113 en daarvan het vierde vers. Psalm 113 vers 4. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof naast prinsenplaats en wereldgoden. Het vierde van 113. Het gebed van Hanna, we stonden stil bij haar gesteldheid tijdens het gebed en bij haar vrijmoedigheid in het gebed. En let er nog op haar oogmerk met het gebed. Maar geef dan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven al de dagen zijns levens en er zal geen scheremes op zijn hoofd komen. Gemeente, we kunnen de Heere bidden om veel dingen. En hij wil er ook om gevraagd zijn. Tot mij zal alle vlees komen. Maar helaas bidt de mens zo vaak naar zichzelf toe. En staat het eigen ik altijd maar weer op de voorgrond. Het is een wonder als het eens anders mag zijn. Als ons gebed ook mag staan in het teken van de naam en van de eer des Heren en van zijn deugden. Als de Heer geeft dat zijn zaak op ons hart gebonden wordt. En het heil van land en van volk en de komst van Gods koninkrijk ons nog zwaarder weegt dan onze eigen zaligheid. Want gemeente, dat kan toch niet anders als ze zelf iets mogen kennen van de genade Gods, verheerlijkt in ons hart en in ons leven, dan zullen we toch ook mededogen hebben met degene die met ons meereizen naar de eeuwigheid. Want dan weten we er ook iets van om zonder God en zonder Christus op de wereld te zijn. En het verschrikkelijke wat de mens wacht als hij onbekeerd zal moeten sterven. En dan zullen we er ook in de navolging van Christus iets kennen van die bewogenheid die hem bewoog toen hij daar stond voor Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kikkers bijeenvergaderd, maar gij lieden hebt niet gewild. Het zal vreselijk zijn als dat van ons moet gelden. De weg geweten en die weg niet bewandeld te hebben, zullen met vele slagen geslagen worden, zei de Heer zelf in zijn woord. Daarom haast u en spoedt u toch om des levens wil. Gemeente, dat Hanna hier vraagt om een mannelijk zaad, daarin brengt ze ook tot uitdrukking dat de zaak van de Heere op haar hart weegt. Want immers om in het heiligdom te kunnen dienen, moest dat zaad wat ze voortbracht mannelijk zaad zijn. Want als de Heer haar een dochter zou geven, ja, dan zou ze ook de moeder wilde kennen. En dan zou Peninna ook ophouden met haar te tergen en haar te vergrimmen. Zich tegen haar te vergrimmen. En dan zou ze ook de moeder vreugde kennen. Maar dat weegt bij haar niet het zwaarste. Het zwaarste weegt het koninkrijk van God. Nee, ze begeert van de Heer niet alleen een kind, opdat ze de mag delen in de moeder wilde. Maar ze vraagt dat de Heer haar een zoon wil geven, die ze zijn hele leven aan de Heer mag geven. Vraagt Hanna niet te veel, gemeente? In het begin hebben we daar iets op gewezen. Hetzelfde dat vinden we ook bij vader Jacob in Genesis 38. Hij heeft vader Jacob gezegd: wanneer gij met mij geweest zult zijn en mij behoed zult hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize van mijn vader in vrede wedergekeerd zal zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij me geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Wanneer u mij dat alles gegeven hebt, dan zult gij mij tot een God zijn. En dan zal ik u ook de tiende geven. Gemeente, hier zien we dezelfde gestalte van een Hanna. En toch, ook hier gaat het weer om een geloofsgebed. Niet om de Heer te dwingen, maar in de wetenschap dat hij machtig is om te doen boven bidden en denken. En dan is een gebed wat gebeden wordt door het geloof, is een gebed wat de Heer ook in waarheid zal verhoren. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Denk ik ook aan die hoofdman over 100. Die hoofdman over 100, die heeft gezegd tegen de Heere: Heere, spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen worden. Slechts één woord. En weet u wat de Heere zegt van dat geloof? Die zegt: zo groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. We zouden zeggen, zo groot geloof als bij Hanna heeft de Heere zelfs daar in Silo, ook bij dat heiligdom, ook bij de hoge priester Eli, niet gevonden. Dan zal ik hem de Heere geven al de dagen van zijn leven. Hanna die legt hier voor haar kind dat geboren zal worden de Nazireërbelofte af. En de belofte van het Nazireërschap was de Heere dienen. En dat bracht met zich mee je onthouden van sterke drank en van de wijn. Dan mocht je ook niet eten van de vrucht van de wijnstok. Dan mocht je ook geen dood aas of een dood lichaam aanroeren, want dan werd je daardoor onrein. En er mocht ook geen scheermes op het hoofd komen, moest het haar moest blijven groeien. En die belofte van het Nazireërschap, gemeente, die was in de regel maar voor een tijd. Maar Hanna die zegt hier, nee, dan zal ik hem de Heere geven. Al de dagen van zijn leven, zijn gehele leven, zal de Heere zijn toegewijd. En wat is dat ook openbaar gekomen? Ook in het leven van Samuel, die zijn hele leven de Heere heeft mogen dienen als richter, als de laatste richter over Israël. Het is een bijzondere geschiedenis. Deze geschiedenis van Hanna en Samuel. Luther, als hij op 20-jarige leeftijd in de bibliotheek te Erfurt voor het eerst een complete Bijbel in handen krijgt, dan schrijft Luther daar later over dat hem die geschiedenis van Samuel, van Hanna, de eerste hoofdstukken van 1 Samuel, dat die zulk een indruk op hem hebben gemaakt dat hij zich dat later nog altijd kan herinneren. En toen wist Luther nog niet dat de Heer hem zou gebruiken als een middel in Gods hand om de kerk van de middeleeuwen te verlossen uit het diensthuis van Rome. Hanna, gemeente, die wist met haar gelofte die ze afgelegd heeft, dat de Heer in het zo waardig is om gediend en om gevreesd te worden. En daarom mag ik dan ook vanmiddag ook de gelegenheid gebruiken om de ouders te vragen: spreekt u met uw kinderen nog wel eens over de dienst van de Heer? Dat de dienst van de Heer een liefdedienst is, waar ze nooit spijt van zullen hebben, en dat de dienst van deze wereld, dat die dienst van deze wereld de dood baart, want de wereld die gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. En door dat spreken over de dienst van de Heer en over de liefde tot die dienst, kan ook het hart van jongeren worden opgewekt om diezelfde God te zoeken, diezelfde God te mogen vinden en die God van Hanna ook te mogen dienen. Kon het ook zijn in de wijngaard des Heren, in die bijzondere dienst van de ambten, die de Heer zelf heeft ingesteld of in de zendingsvelden of de evangelisatieposten. Of zijn er misschien ook jongeren onder ons die daar naar uitzien of ze hun leven zullen mogen besteden in de dienst des Heren. Vraag dan maar of de Heer de weg daartoe zou willen banen. En of je ook mag horen, ook in je omgeving, van de dienst van de Heer, dat dat de liefdedienst is. Want zo vaak denken jongeren en kinderen die denken, nou, die dienst van de Heer, dat is eigenlijk maar een sombere dienst. Dat is maar een dienst, dan mag je dit niet, dan mag je dat niet. En dat is een dienst met heel veel wederwaardigheden, veel rampen, zoals het woord van God dat in mezelf zegt. Dat is helemaal niet aantrekkelijk voor ons vlees. Nee, gemeente, voor ons vlees is dat ook niet aantrekkelijk. En toch weet je wat de apostel Paulus daarvan zegt. Paulus die zegt, het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die eenmaal geopenbaard zal worden. Een heerlijkheid die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord, die in het hart van de mens niet is opgekomen, die God bereid heeft voor degene die hem vrezen. Daarom is het zo goed om de Heere te dienen, omdat Hij het zo waard is. Hij is de God van de hemel en van de aarde, die ook door mensen, kinderen, gediend wil worden. En dat alleen maar omdat er één geweest is, die kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Jezus Christus en die gekruisigd. Misschien zijn er onder ons wel die net als een Hanna met in de benauwdheid van het hart bedrukt, bevreesd en met veel verdriet over de aarde gaan. Die moeten inleven dat ze van zichzelf zo onvruchtbaar zijn. Voor wie het waar is, uit u geen vrucht meer tot in de eeuwigheid. En hoe zal ik dan toch vruchten voort kunnen brengen die goden wel behagelijk zijn? Och, schep dan toch eens moed uit deze geschiedenis van die Hanna. De Heer had de baarmoeder toegesloten, maar ze zou worden een moeder. Een blijde moeder van kinderen. En dat eerste kind dat ze zou baren, zou inderdaad de mannelijke zoon zijn, die door de Heere zou worden gebruikt om het volk van Israël te richten. Zou hij die deze Hanna, die biddende moeder, heeft verhoord, zou hij dan niet machtig zijn om ook u te verhoren, die in angst en nood tot hem vlucht? Op deze zal ik zien, op de arme en op de verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Tot wie dan anders heen dan tot hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zoek het maar niet bij uzelf, zoek het maar niet bij anderen, zoek het maar niet overal waar een mens denkt het te zullen vinden, maar zoek het bij de Heer alleen. Want die mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer. In de verdiensten van die Christusgemeente ligt een volheid die nooit te ledigen is. En daarom hoeft ook niemand vanmiddag te zeggen, voor mij kan het niet. Of ik heb te veel gezondigd of te lang gezondigd. Hanna wist dat er een almachtige, maar ook een barmhartige God in de hemel is. En daarom roept de Heer het ons nog toe. Wend u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En de Heer die zegt tegen Sion, zegt tot Sion, dat Sion gegrond is op dat enige en op dat vaste fundament der apostelen en der profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En daarom zullen de bedrukten van zijn volk daarin ook een toevlucht hebben. Amen. Heere, we zeggen u, o Moeder, dank voor al het goede dat u ons gegeven hebt, dat we zo in alle rust in uw huis mochten zijn, thuis mochten meeluisteren, met alle moeite en zorgen die daar ook aan verbonden zijn, in de gezinnen. En o Heere, dan bidden we van u, of u de naprediker zou willen zijn, of u zou willen geven dat het woord nog kracht mag doen tot zaligheid voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. En dat alles mag uitlopen op de eer van uw grote naam. Verzoen al het zondige. Breid uw vleugelen over ons uit. Ook als we van hier gaan, breng ons veilig aan de plaats van onze bestemming op. Blijf met ons als we in onze woning meeluisteren. En trek met ons op ook in de week die we zijn ingegaan. Zegent u de arbeid van onze handen. Wij vragen het u. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte gemeente van Psalm 74. En daarvan het 20e vers. Dat elk verdrukt uw bijstand eens en lang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. Maar wil van hen ellende noodruft weren. Omdat ze uw naam verheffen in gezang. We zingen Psalm 74 vers 20. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.